Broeders, zusters, jongelui, goedemorgen. We hebben een stralende dag. Maar als die niet zo stralend zou zijn buiten, dan hoop ik dat die stralend is van binnen. En daar hebt u alle gelegenheid, alle reden toe, denk ik ook. Wanneer alles wat u gezongen hebt oprecht uw hart heeft, uw mening is, dan is de Heer van uw leven, de zon der gerechtigheid, altijd bij u. Het is over enige tijd geleden dat ik hier begon te spreken met u over de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Daar hebben we rondom kerst eventjes een afwijking, een ander thema gekozen, maar ik wil daar weer mee doorgaan. En om het nog een beetje in herinnering te roepen, lees ik met u hoofdstuk 1 vanaf vers 3. En dan lees ik tot met vers 14. Het gaat vanmorgen in het bijzonder om de versen 11 tot 14. Maar ik denk, we pakken dat zo eventjes weer in onze herinnering op. We hebben net gezongen ook over zegen. Het begint hier met gezegend zij de God van onze Heer Jezus Christus. En ik heb u toen gezegd, het woordje gezegend komt van eulogetos, dat is een mooi Grieks woord. Dus het woordje eu, dat is goed, en logetos, dat heeft logos met woorden, met spreken te maken. Dus gezegend wil eigenlijk zeggen dat je goede dingen spreekt van de Heere God. Goede dingen spreekt van elkaar. En een woord is krachtig, een woord werkt iets uit. En zo kan een goed woord iets uitwerken, een slecht woord ja, kan ook iets uitwerken. En we weten dat allemaal wel. We zijn vertroost met goede woorden, maar we hebben soms ook geleden aan woorden die niet zo goed waren. Dus laten wij eulogetos, laten wij goede woorden spreken. En dat ook van God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing, die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. Mogen hij ons ook rijk zegenen, vertroosten, bemoedigen, misschien vermanen, maar ons leiden op zijn weg. Het woord van God, we hebben het net uitgelezen, is een prachtig boek. Ik heb best wel een paar boeken in mijn boekenkast staan. En sommige heb ik helemaal gelezen. Anderen, daar heb je stukjes uitgelezen. Een enkel boekje heb ik nog eens een keertje opgepakt om nog weer dingetjes te herhalen. Maar ik ken geen boek waar ik zoveel uitgelezen heb, wat ik al zo dikwijls weer herhaald heb, zoveel keren heb doorgelezen, in zijn geheel of in facetten. En het is een prachtig boek. Er is geen ander boek dat zo boeiend is, dat zoveel hoop, dat zoveel troost brengt als dit boek. En het is ook een boek dat al heel oud is, maar het doorstaat de eeuwen. En het is aangevallen, het is verboden, het is verbrand, er is van alles gedaan om dat boek en haar boodschap tot zwijgen te brengen. Maar het is een krachtig boek met een krachtige boodschap. Het is het woord van de Heer onze God. Dat is een prachtwoord. En dat mooie woord wat wij dus in de Bijbel hebben ontvangen, dat heeft nog weer een hele bijzondere brief. En dat is die brief aan de Efeziërs. En eigenlijk vind ik dat nog weer, ja, nog weer mooier dan al het andere. Ja, zo kan ik er eigenlijk niet over spreken, maar dit is het boek waar ik nu mee bezig ben. En dat spreekt mij dus nu aan. Het is een mooi boek. We lezen daar dingen in die zinvol zijn, die het leven waardevol maken, die het leven rijk maken. Heel veel mensen hebben een arm leven en soms ook christenen hebben een arm geestelijk leven. Nou, kom dan naar dit boek toe. Lees dat, overdenk het, maak het je eigen en bid God om te ontvangen datgene wat in dit boek allemaal staat en in deze brief in het bijzonder. Dan zal een sluier worden weggenomen, zul je verrijkt en gezegend worden. Het is een belofte in dit boek, een belofte in Efeziërs. En nu weet ik, zodra ik het woordje belofte gebruik, dat dat ook wat scepticisme oproept. En misschien ook wel cynisme. Belofte. Want wij leven in een wereld van gebroken beloften. En als ik heel eerlijk ben en een beetje achterom kijk, en ik kan steeds verder achterom kijken, dat begrijpt u, dan denk ik, Henk, er waren ook wel wat beloften die jij gedaan hebt, maar niet bent nagekomen, hebt gebroken. Ik heb wel een paar gebroken beloften op mijn turflijst staan en ik denk u ook wel. Beloften, beloften, beloften. Overheden doen beloften, maar ze komen ze niet na. Adverteerders doen beloften, het wordt u schitterend voorgesteld, maar in de praktijk valt het wel eens tegen. Politici doen beloften, ze breken ze. Echtgenoten doen beloften, maar vergeten ze weer. Vrouwen doen beloften, mannen doen beloften, broers doen beloften, zusters doen beloften, vaders, moeders, ooms, tantes, nou, u kent de hele familie wel. Uw vrienden doen beloften, zelfs uw vijanden doen beloften, maar vergeten ze dikwijls, houden zich daar niet aan. Ja, als het om beloften gaat, is het om moedeloos van te worden. Maar ik ken iemand, die kun je voor volle 100% vertrouwen, die zal nooit een belofte vergeten, nooit een belofte breken. Hij zal ze nakomen en die persoon, ik hoop dat u hem ook kent, dat is mijn Heer, dat is mijn Heiland, dat is Jezus Christus. Van hem kun je op aan, voor de volle 100%. Ook wat wij nu hebben gelezen. Maar ik lees nu een tekst uit Petrus, 2 Petrus 3, vers 9. En dan staat daar, en dat moeten we ook tot ons nemen. Want soms denk je, ja, er staan wel wat beloften in de Bijbel van de Heer, maar hoe zit het er nu mee? Nou, daar geeft Petrus antwoord op en hij zegt, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het lijkt soms alsof datgene wat ons toegezegd in de Bijbel toch niet vervuld wordt, want het duurt al zo lang. Dat heeft dus een reden, dat het zo lang duurt. Omdat de Heer wil dat niemand verloren gaat. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat de vertraging van de belofte komt, omdat hier iemand aanwezig is die nog niet die stap tot Jezus Christus heeft gedaan. Hebt u hem? De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat. En die traagheid, die verlenging van de tijd, dat is genade. En die genade is misschien wel voor een van u of een van jullie. De Heer weet het en misschien jij ook. In Hebreeën 10, vers 23, daar lezen we: laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, belofte, beloofd heeft, is getrouw. Laat onze belijdenis vasthouden. Laat je niet aftrekken door de gedachte, ach, het duurt zo lang en er gebeurt zoveel. En nee, hij die beloofd heeft, zijn woord is getrouw. Hij zal het doen. Romeinen 4, vers 21. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat? Machtig te doen wat beloofd was. God is machtig, de Heer is machtig. Hij doet het. Er is dus iemand die zijn belofte nakomt en dat is God. En dat is God waarvan de schrift ook zegt, hij kan niet liegen. God liegt niet. Hij bedriegt niet. Hij is waarheid. Efeze, wat wij nu gelezen hebben, is het langste vers in de Bijbel. Het langste vers in de Bijbel. En Paulus gaat maar door als je dat leest. En hij koppelt het ene aan het andere, is niet te stoppen. En dat doet hij omdat hij nadenkt over de Heere God, over de Heer Jezus, over het werk van de Geest. Als hij nadenkt over dat wat voor ons mensen is gedaan. En daar begonnen we mee, hè? Ik herhaal het een beetje. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus. Daar begint het mee. Mooie dingen van God zeggen. God de eer brengen, God loven. Daar begint het mee. En daar moeten we eigenlijk alle dagen mee beginnen. Eer aan God. En dan vers 4, waarom brengen wij God de eer? Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, dat is lang geleden, in hem, Christus, uitverkoren heeft. En dan gaat Paulus weer verder over Christus. In Christus, in hem, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dus we brengen God de eer. Voor de grondlegging van de wereld had hij ons al in Christus gezien. En in Christus hebben wij de verlossing. En hij heeft het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Ja, wat ik u nu vertel. Wat Paulus dus geschreven heeft. Daar waren wij nooit op gekomen. Dat hadden wij nooit kunnen bedenken. Dat er een God is die alles gemaakt heeft. Nou ja. Maar dat er dan een God is die zijn zoon geeft op Golgotha om voor ons te lijden, te sterven, zijn bloed te geven, dat had je niet kunnen bedenken. Dat was een geheimenis, dat was de wil van God, maar het is aan ons geopenbaard. En de bedoeling daarvan, om alles weer bijeen te brengen in Christus. Alles samen te brengen wat in de hemel is en wat op de aarde is. Om weer te verenigen dat wat gescheiden was door de zonde, om weer één te maken. En dat moeten we onthouden. Dus de wil van God, die wil die scheiding opheffen, de kloof overbruggen, die wil eenheid tussen hem en ons maken. Paulus nam ons helemaal mee naar het begin van de gemeente. Maar we hebben het net gelezen. Het begin van de gemeente is dus niet Handelingen 2. Toen werd uiteraard, dat weet u, de Geest van God uitgestort. Maar het is niet het begin van de gemeente. Paulus neemt ons ook niet mee naar het begin van de schepping. Het is niet zo dat daar in de Hof van Eden of zo de gemeente ontstond. Maar het is nog langer geleden, voor de grondlegging van de wereld. Geen idee wat u met evolutie hebt. Evolutietheorie, ik hoop dat u daar niet zoveel mee hebt. Ik heb een God die alles geschapen heeft. En hij had een masterplan. Voor de grondlegging van de wereld. En daarin nemen wij, neemt de gemeente, een centrale positie in. En er komt de apostel met drie begrippen. En het eerste is verkiezing. Dat is een lastig woord, ik geef het direct toe. Wordt soms ook erg onbijbels uitgelegd, onbijbels mee omgegaan. Maar vers 4 is toch wel duidelijk, omdat hij, de Heere God, ons, de gemeente, voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren heeft. Het staat daar gewoon in de Bijbel. In Christus zijn wij uitverkoren. En de bedoeling daarvan is, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Kijk, uitverkoren zijn, dat vinden we wel mooi. Maar die uitverkiezing heeft een bedoeling. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. Dus op het moment dat ik vandaag iets doe waar de heiligheid, het smetteloze van mij eventjes toch een vlekje krijgt, dan wijk ik af van de bedoeling van de Heer met mijn leven. En als je dat beseft, dan denk je veel meer na over wat je zegt, over wat je denkt, over wat je doet, over waar je naar kijkt, over waar je naartoe gaat. Vul het allemaal maar in. Want de bedoeling is, daartoe zijn we uitverkoren, heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. En daar ligt ook onze hoop. We zijn door God gepland. We zijn door hem gewild. We zijn door hem bedacht. We zijn door hem uitverkoren. We zijn door hem verkozen. Heel lang geleden al. Voor de grondlegging der wereld. Maar die uitverkiezing is mooi. Opdat wij heilig en onbesmet zouden zijn, dat is fantastisch. Maar wij weten allemaal, zo is het niet met ons. Dat was misschien wel de verkiezing, dat was misschien wel de bedoeling. Maar we zijn zondaren. We zijn besmet, we zijn vervuild, we zijn onrein geworden. We hebben dus iets nodig. En dat is het tweede punt, de verlossing. De verkiezing vond plaats in het verleden. Voor de schepping. Maar toen de schepping daar was, kwam de zonde. En dan moeten wij verlost worden van die zonde. Dus de verkiezing in het verleden, maar de verlossing vindt in het heden plaats. Er staat een mooi Grieks woord en dat betekent terugkoop. We waren dus eigenlijk van God, maar we zijn in het gebied van een tegenstander gekomen. Die heeft ons nu als slaaf en de Heere God die wil ons verlossen. Die wil ons loskopen, terugkopen, staat er in de meest letterlijke zin. Dus na het betalen van de losprijs zijn wij teruggekocht uit de handen van de gijzelnemer. We waren gegijzeld en daarmee leek ons leven verloren. Maar er is losgeld betaald. We zijn verlost. Dus uitverkoren in het verleden voor de grondlegging der wereld, verlost in het heden, de tegenwoordige tijd. Maar waarom zijn we verlost? We komen een beetje op ons thema. Om ons grote en kostbare beloften te geven. Meer nog, we krijgen een nieuw lichaam. Ik krijg straks een nieuw lichaam. En ja, als ik nou heel eerlijk ben, daar ben ik ook wel een beetje blij mee. Dit lichaam begint toch al een beetje te piepen en te kraken. En u ziet het wel, ik heb een bril op, ik heb gehoor in. Ik heb ook wel gaatjes gevuld. En ja, het gaat allemaal niet meer zoals vroeger. Ik spring niet meer over dat slootje, u begrijpt het allemaal. Maar ik krijg een nieuw lichaam. Dus niet meer onderworpen aan de vergankelijkheid. Een onvergankelijk lichaam mag ik krijgen. Geweldig toch? En nu beginnen we bij vers 11. Dat is dat derde punt. Verleden, verkiezing. Heden, verlossing. Toekomst, erfenis. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Even goed lezen. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Voltooide tijd. Dat is al gebeurd. Oh, even, Henk. Betekent het dat wij al die erfenis zijn geworden, die erfenis al hebben? Nou, dat betekent het. We hebben het al. Op het moment dat je de Heer Jezus aanneemt als je Heer, als je Heiland, je Zaligmaker, hem genodigd hebt in je hart, in je leven, in je bestaan te komen, dan heb je de erfenis. Dat is leuk, Henk, maar ik zie er nog niets van. Nou, in ons rechtssysteem moet je 18 zijn voordat je de erfenis ontvangt. Tot dat moment moet er een wettelijke vertegenwoordiger zijn. Dus als je een erfenis krijgt als je 16 bent, dan denk je, nou, lekker, nog even 2 jaar geduld. Het is al wel van jou, maar je mag er nog niet aankomen. En zo hebben wij als kinderen van God al een erfenis. Het is van ons, maar we moeten nog 18 jaar worden. Ik begrijp denk ik wel wat ik bedoel. We moeten natuurlijk nog die stap maken waarin datgene wat we hebben geërfd, geëffectueerd zal worden. Best wel bijzonder aspect aan dit vers. En in het bijzonder aan dit gedeelte. Want je kunt het taalkundig op 2 verschillende manieren vertalen. Dat is heel apart. Christus, onze erfenis. Ik lees uit de HSV, maar we lezen straks ook uit de NBG en uit nog andere vertalingen. Christus heeft ons geërfd, dus ik draai het een beetje om. En dat is bijbels ook zo het geval. Als ik lees Johannes 6, vers 37, daar zegt de Heer, alles wat de Vader mij geeft, hè, dat zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader aan de Heer Jezus mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dus de Vader geeft aan zijn Zoon. Erfenis, de Vader naar de Zoon. De Heere God heeft de gemeente aan zijn Zoon gegeven. Als beloning voor zijn trouw. In Filippenzen 2, vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus God geeft aan zijn Zoon de buit op de overwinning die Jezus op Golgotha behaalde. En dan zijn wij een onderdeel van wat de Vader aan zijn Zoon geeft. 1 Korinthe 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet, en dan komt het, van uzelf bent. U bent niet van uzelf. Ik ben niet meer van mezelf. Dat druist natuurlijk in tegen ons gevoel, tegen ons idee en vul het maar in. Maar we zijn niet van onszelf. Maar van hem die ons heeft losgekocht. Hij heeft ons losgekocht, we zijn van hem. En zo vertaalt de HSV'ers. In hem zijn wij een erfdeel geworden. Dus in Christus, dus Christus erft ons. We zijn in hem zijn erfdeel geworden. Maar er is een tweede vertaalmogelijkheid. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Hebt u hem? We zijn voor Christus een erfdeel geworden. Dat is de HSV. En de NBG zegt, in hem in wie wij ook een erfdeel ontvangen hebben. Hebt u hem? Christus erft ons, of wij erven Christus. Dat is één zin in het Grieks, maar je kunt het in het Nederlands op die beide manieren vertalen. En beide manieren zijn correct. En dan leest u in de ene vertaling de ene variant en in de andere vertaling leest u de andere variant. En dan denkt u, hé, hebben die vertalers zitten slapen, klopt er iets niet? Nee, het klopt allebei. Dat is een hele wonderlijke constructie. Wij hebben Christus, hij is onze erfenis. Christus heeft ons, wij zijn zijn erfenis. Ik zal je een paar vertalingen noemen. De HSV noemde ik al. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Zijn wij geworden een erfdeel. De NBG, in hem, in wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Hebben we hem als erfdeel ontvangen. Dat is het tegenovergestelde. De Telos-vertaling, in hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. En om, nou, het is een beetje actueel natuurlijk, hè? Er is een nieuwe paus. Sommige mensen die zeggen, ja, het is niet mijn president, het is niet mijn regering, het is niet mijn dit, het is niet mijn dat. Nou, ik heel eerlijk ben, het is niet mijn paus. Waarom niet? Het eerste wat hij zo'n beetje deed, was tot Maria bidden. Je snapt wel wat ik bedoel. Dat is niet mijn paus, dat is niet de weg die wij moeten gaan. Maar ik lees toch wel even de Willibrord-vertaling. Dat is op zich een mooie vertaling uit de Bijbel, ik weet niet of u hem kent. Maar daar staat, in hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen. Dus ik heb hier vier vertalingen. Twee die zeggen, wij hebben Christus als erfenis ontvangen. En twee andere zeggen, Christus heeft ons als erfenis ontvangen. Heel bijzonder eigenlijk, als je dat zo ziet. Heeft Paulus, toen hij dit schreef, die onduidelijkheid niet voorzien? Of misschien een betere vraag. Zou de Heilige Geest als inspirator, we geloven toch dat Gods woord geïnspireerd is, hier een bijzondere bedoeling mee hebben? En dan ga ik voor dat laatste. Er wordt ons een geheim onthuld. En ik denk dat dat alleen maar door waarachtig geestelijke mensen verstaan wordt, begrepen wordt. Wij erven Christus, Christus erft ons. Wij worden deel van elkaar, we worden tot één gemaakt. 1 Korinthe 6 vers 17, wie zich echter met de Heere verenigt is één geest met hem. Eén geest. Zijn geest, de Heilige Geest die in ons woont. In ons allen. En dat maakt ons één. Eén geest met hem. Een absolute eenheid. We verliezen onze identiteit. Hij wordt onze identiteit. Denk maar aan wat er bij het huwelijk vroeger in ieder geval altijd gebeurde. Tegenwoordig niet meer altijd. Dan ligt het een beetje anders. Maar van oudsher was het zo dat wanneer een man en vrouw in de echt traden, dan nam de vrouw de naam van haar man aan. Ze gaf haar naam op, die stond er nog wel, maar die mansnaam kwam voorop. Want ze ging tot een nieuwe familie behoren. Het tekende haar nieuwe identiteit. Toen ik met Betty, mijn vrouw, trouwde, begon ze ineens haar handtekening te zetten. L.E.J. Schouten van Ham. Snap mijn naam aan. Dus nieuwe eenheid. En hoe wonderlijk zien we dat eigenlijk in dit zinnetje. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Want wat van hem is, is nu van mij. Toen ik met Betty trouwde, wat van mij was, dat was nu ook voor haar. En wat voor haar was, was nu ook voor mij. Het is een eenheid geworden. In 1 Petrus 1, vers 3, 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, wat opnieuw geboren deed worden. Opnieuw geboren, je bent dus een nieuw mens. Tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden En wat een belofte. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Ja, ik gaf het al aan, ik word ouder en het gaat allemaal niet meer zo als vroeger. En op een gegeven moment, ja, weten we allemaal natuurlijk, dan houdt het op. Dit is vergankelijk. Maar de belofte is onvergankelijk. De belofte is onbevlekt, onverwelkelijk, omdat ik een nieuwe mens ben, een geestelijk mens. Die eerste mens was een vleeselijke, maar die nieuwe mens is een geestelijke. En die krijg ik als ik 18 word. Begrijpt, denk ik wel. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus wanneer vanuit dit leven ik zal mogen opgaan naar het vaderhuis, dan krijg ik daar die onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis. Dat is de erfenis die er staat. En God kun je geloven. God maakt zijn belofte waar. Petrus vertelt ons, het is in de hemel. Misschien zijn er wel bij ons die denken, ja, ik zit wel eens in die kerk en ik hoor wel eens een boodschap, maar ik heb Jezus Christus nog nooit echt als mijn Heer, mijn Heiland aangenomen. Misschien denkt u daar wel over na. Maar ja, hoe zijn wij Nederlanders? Wij vragen altijd, wat schuift het? Wij zoeken altijd een compensatie, een verrijking, hoe willen we het noemen? Nou, mag ik u zeggen wat het schuift? Wanneer je Jezus Christus aanneemt. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, meer kan ik u niet aanbieden. Meer is er niet. Deel krijgen aan God, aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is. Weet je nog, de begeerte, hoe kwam die? Adam, Eva en Eva zag dat die boom begeerlijk was. En wij strekken ons allemaal nog uit naar de begeerlijkheden van deze wereld. Nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Kijk, en ik heb soms een afslag genomen, omdat ik dingen toch wel mooi en aardig vond. En dat voerde mij weg. De Heer God is genadig en trekt weer terug. En u kent dat misschien wel. U wordt ook wel door begeerlijkheden geprikkeld. Want zo werkt de boze en zo werkt het in deze wereld. Maar als u bent gekocht en betaald, dan valt alles weg. Want u krijgt deel aan de goddelijke natuur. Eeuwig onverwerkelijk. En Petrus, Paulus die schrijft in Korinthe, immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en amen, tot verheerlijking van God door ons. Beloften zijn ja en amen. Tot zover de inleiding. Oh, ik kijk zo op horloge natuurlijk, van hoe gaat het? Ja. Wat is de basis, want we hebben het over de erfenis, wat is de basis van onze erfenis? Nou, dat staat er direct. Vanuit vers 10 lees ik dan, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus de basis van de erfenis is in Christus. De basis om aan die goddelijke natuur, aan God zelf en alles wat van God is deel te krijgen, is Christus. Er is geen manier om iets van God te ontvangen buiten Christus. Ik ben de weg, had hij gezegd. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader, jammer voor Maria, dan door mij. We hadden het al gelezen, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus. Romeinen 6, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dat is onze vereniging met hem. Onze eenwording met hem. Gedoopt in zijn dood. Met hem begraven, met hem opgestaan. Zoals Christus opstond, uit het graf opgewekt werd en naar de Vader mocht. Mogen wij leven in hoop. Toen u tot geloof kwam, bij wijze van spreken, werd u 2000 jaar teruggevoerd in de tijd. Toen u tot geloof kwam, werd u gebracht naar Jeruzalem, een heuvel net buiten Jeruzalem, Golgotha. En daar stond een kruis en daarop stierf Jezus. Maar daar stierf u, daar stierf jij, in Christus, gespijkerd aan dat kruis, doodgemarteld. Ongelooflijk wonder, 2000 jaar geleden ben ik met Christus gestorven. Ik ben gewild voor de grondlegging der wereld, maar ik moest wel verlost worden met Christus gestorven, vrijgekocht. Christus werd in een graf gelegd, het was mijn graf. Hij is opgestaan, ik leef. Ik leef. En zo ben je de erfenis die God in zijn Zoon aan jou heeft gegeven. Die eenheid met Christus. En ik zeg het maar, dat is iets anders dan het volgen van de leringen van Jezus. Er zijn mensen die worden geïnspireerd door zijn woorden. Hij heeft natuurlijk mooie woorden gezegd, laat het waar zijn, duidelijk zijn. Er zijn mensen die focussen zich op zijn leer. Maar dat is iets anders dan met Jezus sterven en met Jezus opstaan. Dan word je één met hem. Dan krijg je die nieuwe identiteit voor de grondlegging der wereld. En dan staat er ook dat God al die dingen werkt. Ook weer een mooi Grieks woord. En daar komt ons woordje energie vandaan. God heeft ons voorbestemd, hij heeft de grenzen bepaald. Maar hij heeft ook de energie gegeven, het gerealiseerd in Christus. En hij werkt door in u en in mij. Van Gods kant is het verkiezing, door hem verkoren, voorbestemd. Maar van onze kant is het geloof. Verkiezing, geloof. Ja, dat is zo moeilijk, staat op gespannen voet met elkaar, zeker. Ik begrijp dat niet. Maar er zijn wel meer dingen in de Bijbel die ik niet begrijp. Begrijpt u dat er een God is die zijn Zoon mens liet worden en door mensen liet doden aan de kruis? Dat begrijp je toch niet? Dat is niet te begrijpen. Dat God zijn Zoon liet doodmartelen. Dat zijn Zoon in een graf werd gelegd en weer opstond levend uit dat graf. Dat begrijp je toch niet? Dat moet je geloven. Dat God mij verkoren heeft, dat begrijp ik niet. Dat vraagt geloof. En Jezus staat met de armen wijd uitgebreid. En ik zei, dan komt allen tot mij. En zo staat die deur wagenwijd open. En je mag binnengaan. En die uitnodiging is er voor iedereen. Als je binnen bent, staat er op de deur dat je verkoren bent. Maar u mag komen. U mag gaan. Mooie boodschap, Henk, maar hoe weten we dat het waar is? En hoe zit dat met die erfenis? Hebben we ook een zekere garantie dat het waar is? Tegenwoordig willen we overal een garantie bij hebben. Je koopt een auto, een fiets, een keukenmachine, je koopt weet ik wat. Wat een beetje van waarde is, dan willen we toch al gauw weten hoe zit het met de garantiebepalingen. Nou, die garantie hebben we hier ook. U bent, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Dat zijn dus dingen die allemaal waar zijn, gebeurd zijn in uw leven, dat hoop ik. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld bij de Heilige Geest van de belofte. Dat is de garantie, Gods geest. We zijn verzegeld. God maakt zijn belofte waar. We zijn verlost, we hebben die erfenis, maar we moeten nog 18 worden. In Romeinen 8, daar lezen we, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. En dat is niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus de eerstelingen van de geest. De geest is ons gegeven. Dat is onderpand. Omdat we die geest hebben ontvangen, weten we, er komt meer. Romeinen 8, vers 16 zegt, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dit beeld moet u vasthouden nu. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat is de garantie dat wij die erfenis zullen krijgen. Maar wat is een verzegeling? Een verzegeling is in de eerste plaats een teken van veiligheid. In de oudheid werden dingen verzegeld, ook nog nu. Maar niemand anders dan degene die de autoriteit had, kon dat zegel, mocht dat zegel verbreken, of een hogere autoriteit. Denk je maar aan Daniel in de leeuwenkuil, de leeuwenkuil wordt verzegeld. En niemand mag dat zegel breken dan de koning die dat de andere dag dan ook doet. Later werd onze Heer Jezus in een graf gelegd. En het graf werd verzegeld. Niemand mocht dat zegel openen, want het was het zegel van de Romeinse autoriteit. Er kwam een hogere autoriteit. Wij zijn verzegeld. We zijn in veiligheid gebracht. Daar kan een ander niet aankomen. Het is ook authenticiteit. De zegel is ook een teken van authenticiteit. Het zegel leert als het ware, dit is een echt persoon. Knoei niet met die persoon. Hij is een authentiek kind van God. De inwoning van de Heilige Geest, ja, doet ons beseffen, doet ons weten, en dat moet ook erbuiten zichtbaar worden, wij zijn authentieke kinderen van God. Zijn we dat ook in de week trouwens? Het is waar. Ik heb een broeder gehad in de raad. En op een gegeven moment kwam er iemand anders in de gemeente. En die kwam tot de Heer en die zei tegen mij wat ik nou zo erg vond. Die broeder, en hij noemde hem met name. Hij zegt, die is al zeker 20 jaar mijn collega. En ik heb hem nooit van de Heer Jezus horen zeggen. Ja, ben je dan een authentiek kind van God? Wanneer je omgeving daar niets van merkt? Ik ben altijd blij als van onze zoons en onze kleinkinderen inmiddels soms ook zeggen, dat is een echte schouten. Dan zien ze iets van mij. Of dat altijd goed is, dat laten we maar in het midden. Maar het gaat om authenticiteit. Zijn wij authentieke kinderen van God? Wanneer wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan is dat het waarmerk. Het is ook, en dat is het derde punt, een veiligheid, authenticiteit. Maar het is ook een teken van een voltooide transactie. De verzegeling met de Heilige Geest is een teken van een voltooide transactie. Hoe zit dat? In Jeremia 32 lezen we een opmerkelijke geschiedenis. De profeet moet een stuk grond kopen. En die grond lijkt eigenlijk niets meer waard te zijn. En waarom niet? Omdat Babel voor de deur staat. Babel staat op punt het land, de stad, in te nemen. Daar de baas te worden. En de reputatie van Babel was, en dat is ook gebeurd, dat het altijd het volk wat ze overwon verplaatste, deporteerde. Nou, wanneer dat eigenlijk voor de deur staat, dan koop je toch niet een stuk land, dan gooi je je geld weg. Wanneer je weet dat dinsdag de beurzen instorten, ga je niet op maandag nog even wat aandelen kopen, zo je die ook koopt. Dat doe je niet, dat is een verkeerd moment. Maar toch zegt de Heere God tegen Jeremia, jij moet daar een stuk grond kopen. En dan staat er in Jeremia 32 vers 10, ik ondertekende de koopbrief, en verzegelde die. En liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen. Dus hij verzegelde die. En het waren getuigen die dat bevestigen, wat ik in beeld gebruik, zijn die getuigen de Heilige Geest. die was erbij. Dan zijn we met hem verzegeld. Hij zegt van ja, de transactie, hij is gekocht, hij is losgekocht, hij is betaald, het is waar. Wat is nu het doel van de erfenis? Waarom doet de Heere God dit? Nou, in vers 14, dat is heel eenvoudig, tot lof van zijn heerlijkheid. God wil door ons verheerlijkt worden. En daarom hebben we ook natuurlijk in onze diensten momenten van lof, momenten van aanbidding. Dan naderen we tot God, dan willen wij hem eren. Dan willen we onze dank, onze blijdschap, onze vreugde die wij in hem hebben, die we van hem hebben, die we door hem hebben, aan hem als het ware teruggeven. Nog één opmerking. Ik begon met die dubbele vertaling. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Wij hebben Christus ontvangen als onze erfdeel en hij heeft ons ontvangen. We zijn één geworden. Beide een goede vertaling, daar is niks mis mee. We worden één in Christus. En die eenheid wordt in de Bijbel voorgesteld als een huwelijkseenheid. Bij een huwelijk, vroeger was dat tenminste vrij algemeen, het is allemaal een beetje verwaterd en het is er niet beter op geworden. Maar goed, vroeger had je verkering, verloving, huwelijk. Dat was een beetje de stappen die gemaakt werden. En er staat er in vers 14... die het onderpand is van onze erfenis tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus we hebben de erfenis, we zijn verzegeld. Het is een onderpand. En dat is ook weer een mooi woord. Er zijn twee hoofdbegrippen bij dat Griekse woord. Dat Griekse woord is arabon, mag u wel weer vergeten. Maar bij dat woordje onderpand, dus in ons heeft vanuit het Grieks twee betekenissen die uiteraard bij elkaar horen. En de eerste is een aanbetaling. Arabon, aanbetaling. U gaat een verbouwing doen, ik zeg maar wat, of u hebt iets besteld en dat is nogal fors, dan vraagt de verkoper vaak een aanbetaling, een percentage van, vult u het al maar in. Dan weet de verkoper, hij is serieus, hij gaat het kopen, want hij heeft al een aanbetaling gedaan en hij, de verkoper, kan dus verder gaan de dingen organiseren. God heeft ons de Heilige Geest als een arabon, als een onderpand, als een aanbetaling gegeven. Zo serieus is God. Hij laat zien, je kunt mij vertrouwen, want je hebt de Heilige Geest ontvangen. Je krijgt die geweldige toekomst. Tweede betekenis, en dan komt het nog een beetje dichterbij misschien. De tweede betekenis van dat woordje arabon is verlovingsring. Oh, heel bijzonder. Verlovingsring. Voor veel mensen is het christendom, laat ik het zo zeggen, als een taart in de lucht. Een mooi verhaal, maar goed. Leuk bedacht. Maar je hebt er niets aan. Dat is helemaal fout. De Bijbel belooft ons een huwelijksdiner. Christus, de bruidegom, de gemeente, de bruid, ze komen straks voor elkaar, voor dat heerlijke feest. En er zijn ook andere genodigden, vul er allemaal maar in. Die bruiloft gaat komen, want hij gaf een verlovingsring. Luister, zusters, jonge meisjes, ook mannenbroeders. Wanneer een man naar je toe komt en die zegt dat je mooi bent, dat je lief bent, dat je aantrekkelijk bent, en dat hij je geweldig vindt, en dat hij met je wil trouwen, en dat hij je zo lief vindt, en daarom wil hij nu alvast met je naar bed. Geloof hem niet. Laat hij maar eens een investering doen. Laat hij maar eens zien dat hij het meent. Wanneer diezelfde jongeman bij je komt, en ik zal het heel mooi maken, hij gaat voor je op de knieën en hij doet het doosje open. En er zit zo'n ring in, misschien over wat steentjes, die een hele hoop geld kost. En hij zegt, ik hou van jou en ik wil met jou trouwen. En dat ik het meen, Hier is mijn investering. En dan gaan we samenwerken aan het huwelijk, wat dan later komt. Nou, zo zijn wij verloofd. Wij hebben die araboom. De Heere God heeft de investering gedaan. De Heer Jezus heeft ons zijn geest gegeven, die zo'n araboom is. En dat is de zekerheid van de belofte van God. Dat is de zekerheid van de erfenis. Dat is de zekerheid dat de Heere God waarmaakt, de Heer Jezus waarmaakt wat hij heeft beloofd. U kunt in heel veel mensen, in christenmensen ook, en misschien ook wel in mij, soms ja, teleurgesteld raken. Maar in de Heere God niet. Hij zal niet teleurstellen. Hij vertraagt, omdat hij nog gelegenheid wil geven aan u en aan jou om nu naar hem toe te gaan. En ik zou zeggen, wanneer u een heiland hebt die zo voor u op de knieën gaat, die het duurste zijn eigen leven in u heeft geïnvesteerd, zo iemand kun je absoluut vertrouwen. Mogen de Heer u zegenen, leiden op die weg. Amen. Zullen we de Heer danken. Ja, Heer in de hemel, tot u mogen wij komen. U kwam naar ons. U hebt ons gekocht en betaald. En er was een plan van voor de grondlegging der wereld, kunnen we allemaal niet begrijpen. Dat was een plan wat in deze tijd werkelijkheid werd, toen u, Heer Jezus, ons de verlossing, de vrijkoop aanbood. En met de armen wijd open naar ons uitziet, ons verwacht. En wij mogen komen. En dan hebben wij ontvangen uw geest, die een onderpand is, een aangeboden is, een investering, een verlovingsring, die ons de zekerheid geeft dat dat huwelijk straks plaatsvinden zal. We weten niet wanneer. We weten niet wanneer de bruidegom komt, wanneer de bruidegom de bruid naar het vaderhuis zal leiden. Misschien wel spoedig, we weten dat niet. Misschien duurt het nog even, ook dat weten wij niet. Maar we kunnen weten dat wij erbij horen wanneer ons leven door u gekocht, wij in uw hand hebben gelegd. Wil u bidden, Heer, wilt u met ons gaan, deze dag ons nabij zijn, bewaren en leiden, ons denken en ons doen. Verheerlijk daarin uzelf, verheerlijk daarin de naam van de Heer Jezus. Want u bent gezegend, van u willen wij die goede dingen zeggen, van uw Zoon willen wij die geweldige dingen zeggen. U ter eer, hem ter eer, leid zo ons leven in Jezus' naam. Amen.